Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift en we doen het op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 4. We beginnen bij vers 23 en we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 12. En vervolgens Lucas 18, de versen 9 tot en met 14.
En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis, en van Jeruzalem en van Judea en van de Jordaan. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Vervolgen we in Lucas 18, vanaf vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad hij bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, zijn mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente des Heren, jongens en meiden. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Wie zegt dit? Dat is Jezus. Die rabbi. Die meester. De zaligmaker. Jezus die wonderen doet. Indrukwekkend. En het gerucht over hem, dat gaat door heel Galilea, Judea. Ja, zelfs in de omliggende landen wordt over hem gesproken. Jezus, dat is iets aparts. Die Jezus, die is wel zo bijzonder. Wat hij doet, dat kan geen mens. En velen volgen hem. De menigte, de grote groep mensen die achter hem aangaat. Want dat willen ze, daar willen ze meer van zien. Daar willen ze ook meer van horen. Want als Jezus spreekt, zoiets heb je nog nooit gehoord. Want hij doet het niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. die het een tegenover het ander zetten in een leergesprek en uiteindelijk het vaak niet eens worden. Maar als Jezus spreekt, dan gebeurt er iets. Dat voel je gewoon. Als Hij spreekt, dan spreekt Hij met macht. Hij is het gesprek van de dag. En de grote groepen mensen die volgen Hem. Jezus, Hij is het die deze woorden spreekt. Waar spreekt Hij ze uit? Begin van hoofdstuk 5 in Matteüs lezen we het. Dat Hij op een berg was gaan zitten. Een berghelling als een preekstoel. En zijn toehoorders, als we goed lezen, dan lezen we in hoofdstuk 5 vers 1 dat het zijn discipelen zijn. Die directe kring van vertrouwelingen, van volgelingen. Hij spreekt als eerste tot hen, tot zijn discipelen alleen. In Matteüs 5 begint de Heer Jezus aan zijn preek. De zaligsprekingen zijn daarvan eigenlijk de inleiding. Want de preek die wordt gevormd door Matteüs 5, 6 en 7. In hoofdstuk 8 vers 1, dan zie je dat de Heer Jezus weer van de berg afgaat. En het onderwerp van zijn preek? Nou, dat is de komst van zijn koninkrijk. En de inhoud van zijn prediking, dat is het woord van God. Het woord wat hij richt tot de kinderen van het koninkrijk. De tekst voor de preek deze middag vinden we in Matteüs 5. Matteüs 5 vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema geheiligde armoede. En we letten op drie dingen. We letten in de eerste plaats op de geestelijke armoede. In de tweede plaats op het gelovig bedelen. En als derde op de genadige vervulling. Het gaat dus in deze tekst over geheiligde armoede. Het eerste is dus die geestelijke armoede. Als tweede het gelovig bedelen. En tenslotte de genadige vervulling. Kijk jongens en meiden, de Heer Jezus die spreekt hier in de tekst over armen, over armoede. Nou, die woorden vinden we vaker in de Bijbel. En in de Bijbel vinden we eigenlijk daar twee verschillende woorden voor. En het eerste woord, wat wel vertaald wordt met armoede of met armen, dat betekent dat je niet zoveel hebt. Dat je voorzichtig moet zijn, dat je zuinig aan moet doen. Nou, dat ken je vast wel. Iemand in je omgeving die zomaar zonder met zijn ogen te knipperen een vetbuik kan aanschaffen, terwijl jij echt alles bij elkaar moet leggen om een tweedehands fiets aan te schaffen. Zuinig aan. Je hebt niet zoveel en met wat je hebt moet je voorzichtig zijn. Je moet erover nadenken. Je maakt daar bewuste keuzes in, want anders kom je daarin tekort. Je kunt niet zomaar even de snackbar binnenlopen om van alles te gaan halen of even uit te gaan. Nee, je moet daarover nadenken. Je hebt weinig. Dat woord wordt hier niet gebruikt. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat gaat niet over mensen die weinig hebben, maar mensen die helemaal niets hebben. Dat zijn mensen die werkelijk niets meer hebben. Mensen die alleen maar schulden overhouden. We kennen ze wel in onze samenleving. En misschien kom jij ze wel tegen als je onderweg bent naar school of naar je studie. Mensen die bij het treinstation of bij een knooppunt van openbaar vervoer zitten te bedelen. Mensen die helemaal niets meer hebben, die niets anders meer kunnen dan hun hand ophouden. Het zijn de bedelaars, de zwervers, de daklozen. Dat is het woord, dat is wat hier bedoeld wordt met armoede, met armen. Mensen die werkelijk helemaal niets meer hebben. Ja, veel schuld. Maar voor de rest alles zijn kwijtgeraakt. Geen geld, geen huis. Helemaal niets meer hebben. En wat bedoelt de Heer Jezus dan? Wat duidt hij dan aan als hij het heeft over mensen die feitelijk bedelaars zijn? Heeft hij het dan over die bedelaars die we dan tegenkomen in de grote steden en bij de stations? Mensen die geen geld en geen huis hebben? Ja, de Roomse kerk denkt van wel. En toch is dat niet waarnaar verwezen wordt. Want hier in Matteüs 5 gaat het niet over zomaar armen. maar armen van geest. Mensen die geestelijk arm zijn. Zijn dat dan mensen die moedeloos zijn? Mensen die het allemaal niet meer zo zien zitten, die het zo druk hebben en waar zoveel op hun bordje ligt, die het allemaal niet kunnen overzien en die eigenlijk maar bij de pakken gaan neerzitten en moedeloos zijn. Nee, dit bedoelt de Heer Jezus ook niet. Worden daar mensen mee bedoeld die eenvoudig zijn? En dat kun je twee manieren uitleggen. Eenvoudig in de zin, mensen die minder begaafd zijn, minder verstandelijke vermogens hebben als jij en daardoor niet op een gewone school zitten. Of, en zo worden die woorden ook wel eens uitgelegd, dat zijn mensen die eigenlijk weinig verstand hebben, want geloof, dat is alleen maar voor domme mensen. Nee, dat is ook niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt ook niet mee bedoeld een gebrek aan zelfwaardering, dat je uiteindelijk het hele leven uit maar loslaat en dat niets vindt voorstellen. Nee, dat wordt er allemaal niet mee bedoeld. Het is niet horizontaal wat de zaligmaker bedoelt, maar het is verticaal. Het gaat over geestelijke armoede, armen van geest, geestelijke armoede. Wie daarmee bedoeld worden, dat zijn jij en ik. Wij allemaal. Wij allemaal zijn straatarm. We zijn geestelijk failliet. Niet veel meer dan bedelaars. Ja, dat was ooit anders. Ooit waren we in de meest letterlijke zin schat hemelrijk. Toen de Heer de hemel en de aarde geschapen had en als laatste de mens geschapen had, geschapen als laatste van de schepping, het allermooiste van de schepping, geschapen naar het beeld van God, dat is van geen ander schepsel gezegd. Ja, toen waren we rijk. Geschapen naar dat beeld van God. In ware kennis, in volkomen gerechtigheid en in zuivere heiligheid. Maar dat zijn we door de zonde en de zondeval kwijtgeraakt. We zijn geestelijk failliet gegaan. We hebben alleen maar schuld en die schuld wordt elke dag meer en groter. En de grootste narigheid is dat de meesten het helemaal niet doorhebben. Dat je dat niet ziet. En dat jij er ook helemaal geen idee van hebt dat je geestelijk helemaal failliet bent. Dat je een geestelijke armoedzaaier bent. Je weet niet beter. En je maakt er wat van in deze wereld. En je bouwt zo wat op en je denkt heel wat te hebben. Maar uiteindelijk is het niet meer dan een zeepbel. We hebben niets. De Bijbel tekent ons uit als arm, naakt en ellendig. En dat als een schande. Is het dan zo dat we gewoon een optelsom kunnen maken vanmiddag? Dat jij dat gewoon even op een rijtje kunt zetten? Nou, dat betekent dus dat we allemaal arm zijn, armen van geest. Hier lees ik in de Bijbel dat de zaligmaker zegt, zalig zijn de armen van geest. Nou, dan zijn we dus zalig, dan zijn we er dus. Kunnen we er gelijk mee ophouden? Is hier deze dienst er weer op en dan weten we het wel. Nee, dat is het niet. Zalig zijn de armen van geest. Dat ga je pas zien in het besef, als je luistert naar de boodschap van de komst van het koninkrijk. Als de Heere komt en dat uitwerkt in je leven met geloof en bekering. Dat je het gaat zien. Dat je werkelijk ervan overtuigd bent. Helemaal ervan doordrongen bent. Dat je inderdaad een geestelijke armoedzaaier bent. En dat je dat aanvaardt. Dat je daar ja en amen op zegt. Arm van geest. Geestelijk failliet, niet meer dan een bedelaar, inderdaad in Gods ogen niet meer dan een geestelijke armoedzaaier, Heere, het is waar, ik moet dat tot mijn schande bekennen en belijden. Hoe kom je daar nu achter? Hoe zie je dat nu? Hoe kom je tot dat besef in je leven? Is dat dat je zomaar een rekensom kunt maken, dat je het op een rij zet en dat je het dan wel weet? Nee, dat is Gods werk. De Heer die werkt door zijn woord en door zijn geest, die je daarvan overtuigt. Dat de ogen opengaan, jouw ogen, en dat je het ziet en dat je het ontdekt. ik ben inderdaad zo'n armoedzaaier. Hoe doet de Heer dat? Zomaar een paar dingen vanuit de schrift. En wat ik ook wel in gesprekken met jongeren terug heb gekregen. Hoe de Heer dat doet. Dat kan zijn dat in jouw leven je ogen opengaan voor de goedheid van God. Dat je meer en meer gaat zien en gaat beseffen hoe goed God is. Dat Hij elke dag voor je zorgt. Dat Hij alles geeft in je leven wat je nodig hebt. En dat er van die momenten zijn dat je zegt, waar heb ik dat dan verdiend? Elke dag eten en drinken, terwijl anderen in deze wereld, en de berichten komen naar je toe, helemaal niets hebben. Dat we hier in rust en vrijheid en veiligheid kunnen leven en dat anderen moeten leven te midden van oorlogsgeweld. Dat de Heer elke dag goed voor je is en dat Hij niet alleen zorgt voor je leven, maar dat Hij ook elke dag in je leven komt, in jouw leven ook, met zijn woord. Dat Hij elke keer zijn vriendschap je aanbiedt. Dat je onder de indruk komt van de goedheid van God. Hoeveel geduld God met je heeft. En dat Hij niet moe wordt om voor je te zorgen. En telkens weer ook met zijn woord van liefde, van belofte, van genade naar je toe te komen. En dat je tot dat besef komt, dat doet Hij naar voor mij. Zo'n armoedzaaier. Het kan ook anders. Het kan ook zijn dat je onder de indruk bent gekomen van Gods woord. Dat Gods geboden naar je toe zijn gekomen. En dat je het ontdekt hebt wat God daarin vraagt. En dat je moet toestemmen dat je gezondigd hebt tegen Gods geboden. Tegen Gods geboden allemaal. En dat de zonde niet is van een foutje, van nou ja, je bent niet allemaal perfect. En zo redeneren we vaak. Dat je wat gaat optellen en gaat rekenen en zegt, nou, volmaakt ben ik niet, maar ja, een 7,5 is het toch al in mijn leven. Maar dat je ontdekt dat de Heer volmaaktheid vraagt. God liefhebben boven alles en dat volmaakt. Onze naaste liefhebben als onszelf en dat volmaakt. En dat je ontdekt, ik ben zo'n zelfaanbidder. Door en door egocentrisch. Dat er wel liefde is, maar zelfliefde. En dat je God laat staan en je naaste vergeet. En dat die volmaaktheid in je leven helemaal ontbreekt. En dat je aan die wet van God niet voldoet en nooit kunt voldoen. Dat die eis van Gods wet, dat die op je ligt en dat je daar niet aan kunt voldoen. Kan ook nog op een andere manier. Dat je gaat ontdekken wie God is. En zullen we daar samen eens even over nadenken. Wie is God? God die is de schepper en de onderhouder van alles, van deze wereld, van het heelal, van alles wat voor ons zo duizelingwekkend, ontzagwekkend groot is. Maar al dat grote, God is nog veel groter, zoveel machtiger en vol van majesteit. Die God, voor wie 1000 jaar is als 1 dag. Die God, als je erover nadenkt, die in alles verterende heiligheid is. Die ook vervuld is met een zuivere haat tegen de zonde en daarmee ook tegen zondaar. En wie zijn wij? Tegenover die God. Jij en ik. We hebben het toch best goed met onszelf getroffen. We hebben het toch best goed voor elkaar. Zelf genoegzaam en trots, maar als we beseffen wie God is, ja, dan kom je tot de erkenning, ik kan voor hem nooit bestaan. Hoe zou ik die God ooit tevreden kunnen stellen met mijn eigen werk? Hoe zou ik ooit die schuld die er ligt, ooit kunnen terugbetalen? Ik zie het terug bij verschillende Bijbelheiligen. Je kent ze wel. Job. Job waar de Heer een hele diepe weg mee ging in zijn leven. En Job riep God ter verantwoording. En God sprak in zijn leven. En uiteindelijk zegt Job het. Ik verfoei me, ik maak me klein, ik veracht mezelf. En dat ten opzichte van de grootheid van de heilige God. Of ik denk aan Jesaja. Het was al een knecht van de Heere, een profeet die het woord verkondigde. Maar hij zag op een dag iets van de heiligheid van God. En hij roept het uit, wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Of wat dacht je van Petrus? Die al een hele tijd met de Heere Jezus optrekt, hem kent uit zijn onderwijs en zijn prediking, al onder de indruk is van zijn wonderen. En dan komt er een moment, dan ziet Petrus meer. Dan ziet hij iets in de Heer Jezus, in zijn ogen, in zijn optreden. Dan ziet hij het en dan beseft hij het. Dit is God zelf. En dan zegt hij het tegen de Heer Jezus. Ga bij mij weg, want ik ben te zondig dat u met mij zou kunnen omgaan. Nog één voorbeeld uit de Bijbel. Ik denk aan Johannes. Die apostel op Patmos. Die dienaar van de Heere, die grijs geworden is in de dienst van de Heere, bijna 100 jaar oud, verbannen en is daar op dat eiland. En dan wordt hij door de Heere in de geest meegenomen en dan ziet hij zijn zaligmaker. Dan ziet hij Jezus Christus in zijn koninklijke heerlijkheid. Hij kan niet anders doen dan als dood aan de voeten van de zaligmaker neer te vallen. Wie is God? In zijn grootheid, in zijn heiligheid. Kijk, wij denken iets voor te kunnen stellen. Hè? En zeker in het Westen, waarin we heel veel weten. Waar we als er problemen zijn de techniek inschakelen die ons een handje moet helpen. Waar allerlei voorzieningen zijn, waar de dingen goed geregeld zijn als er problemen zijn. Maar kijk nou eens gewoon al naar het natuurgeweld. Als je dat ziet in een storm op zee. Als je die beelden ziet die vissermannen wel eens naar je toe sturen. Dan zijn wij toch maar hele kleine mensjes. Denk eens terug in de achterliggende week, toen dat onweer zo naar Urk toe kwam. En misschien heb je wel naar buiten staan kijken, dat het zo kwam en bleef maar flitsen achter elkaar door. Wat zijn wij dan ontzettend klein bij dat natuurgeweld. Beelden die naar ons toe komen uit andere delen van de wereld, als een vulkaan uitbarst. En dan zie je dat ze met een kraan wat proberen te doen om die lavastroom wat om te buigen. Maar het is eigenlijk onbegonnen werk. Maar dat is de schepping. Waar Jesaja van zegt dat alles wat de Heer geschapen heeft, dat past in de holte van zijn hand. Als dan het natuurgeweld al zo ontzagwekkend groot is. Hoe groot is dan onze heilige God? En wij. Zo klein. Wij die van onszelf niets hebben in te brengen. Wij, en ik zeg het nog een keer, wij die straatarm zijn. Oh ja, waar we goed in zijn, is dan met onze armoede ook nog wat proberen. Dat we geestelijk gaan proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Maar laat het nou eens even staan, ook in jouw leven. Van onszelf zijn wij geestelijke armoedzaaiers. Hebben we niets dan alleen een hele berg schuld. Er is maar één uitweg en dat is bedelen. En dat is het tweede. Het gelovig bedelen. Kijk, wanneer ga je nou bedelen? Wanneer doet een mens dat? Dat doe je niet zo snel. Dat herken je vast wel. Als er iets is in je leven, een probleem, of dat nu met geld te maken heeft of met andere dingen, je gaat eerst proberen het zelf op te lossen. Althans, ik zie dat bij mijn eigen kinderen. En ik zie het in mijn eigen leven ook. Je probeert het eerst zelf op te lossen. Pas als alle opties zijn uitgeput, als alle mogelijkheden voorbij zijn, als alles mislukt is, ja, dan ga je bedelen. Dus dan hebben we het niet over die straatmuzikant die probeert met zijn deuntjes nog een paar centen te verdienen. Die levert een dienst. Die wordt dan voor betaald. Dus ook niet een straatkrantverkoper die kranten verkoopt en daar iets voor terugkrijgt, waar hij dan weer een boterham voor kan kopen. Nee, we hebben het over iemand die één ding nog maar kan doen. Dat is zijn hand uitsteken. Alleen maar zijn hand uitsteken. Meer niet. Geen enkel recht. Alleen maar je hand uitsteken en bedelen. Dat kost wel wat. Dat doe je zomaar niet. Dat betekent namelijk dat je daarmee erkent dat aan jouw kant alle opties uitgewerkt zijn. Dat je helemaal niets hebt. Dat er geen enkele andere mogelijkheid meer is. Dat je alleen maar nog maar kunt bedelen. dat je dus met die armoede voor de dag komt. Dat het ook heel zichtbaar is dat jij die schande van dat geestelijke faillissement, dat dat jou heeft getroffen. En waar gaat zo'n bedelaar nu zitten? Nou, die zoekt een plekje uit, daar waar die mensen verwacht die geld hebben. Die iets te besteden hebben bij een winkelcentrum. Of bij een treinstation. In de verwachting en met hoop dat hij iets zal ontvangen. Dat hij toch die boterham met kaas kan gaan aanschaffen. Kortom, zelf heb je helemaal niets. Je verwacht het helemaal van een ander. En zo is dat ook met dat geestelijk bedelen. Als je tot dat besef bent gekomen dat je zelf niets meer hebt, niets meer kunt. Dat is het belijden van je armoede, van je onmogelijkheden. En zo je handen uitstrekken naar God. Een belijdenis van je armoede en van je tekortkomen. De Heer Jezus geeft daar een paar voorbeelden van. Die vindt ze in het Nieuwe Testament. Ik noemde vanmiddag twee. Er zijn er meer te vinden. En de eerste, daar hebben we van gelezen, die tweede schriftlezing. Die gelijkenis van die tollenaar en die fariseer. Nee, die fariseer niet. Die fariseer had niks te vragen. Die had niks te bedelen. Die somt al zijn deugden op. Die laat vooral horen dat God vooral heel tevreden met hem moet zijn. Dat God het ontzettend met hem getroffen moet hebben. Want die heeft zelf niks nodig. Die komt alles wat hij zelf bezit bij God brengen. En je moet achter in de tempel kijken. Je ziet hem haast niet. Helemaal in de schaduw, achteraan, daar staat ook een man. Daar staat een tollenaar. Hij durft zijn hoofd niet omhoog te heffen. Hij kijkt naar beneden, slaat zich op zijn borst en hij belijdt. Wees mij de zondaar. Wees mij de geestelijke armoedzaaier. En dan bedelt hij, hij vraagt om genade. Wees mij de zondaar genadig. En wat lezen we dan? Deze tollenaar ging naar huis. Gerechtvaardigd. Hij was gekomen naar de tempel met hoop, met verwachting en ontvangt de genade van God. Nog een voorbeeld. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die ken je vast wel. Die jongen die een deel van de erfenis had opgeëist, en dat was in die tijd echt niet zo vreemd. En de bedoeling was dan dat hij een eigen bestaan ging opbouwen. Dat hij zelf een bedrijf begon om zo in zijn onderhoud te voorzien. Nee, deze jongen had die erfenis opgevraagd en hij had alles erdoor gejaagd. Had feest gevierd met vrienden en alles opgemaakt. Ja, toen alles op was, kwam de hongersnood. En dan zat die jongen met razende honger. En dan zat hij bij de varkens. En zelfs het varkensvoer werd hem onthouden. Dat was niet voor hem bestemd. Het was pure armoede. En dan komt hij bij zichzelf en dan denkt hij, een huurling, dat is iemand die zomaar los voor een dag, als er wat veel werk is op de boerderij, een huurling die je af en toe eens inhuurt. Een huurling heeft het bij zijn vader beter dan hij die daar bij de varkens zit. Laat ik naar mijn vader teruggaan. Maar dan gaat hij terug naar zijn vader. En dan spreekt hij tot zijn vader. En het opvallende is, hij begint niet over de honger. Nee, hij spreekt het uit. Ik heb gezondigd. Ik ben zo'n geestelijke armoedzaaier. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En wat is nou de reden dat die jongen toch teruggaat naar zijn vader? Dat hij het toch gedurfd heeft, dat hij toch gekomen is, dat hij toch denkt, ik waag het erop om toch naar vader te gaan. Ondanks dat ik alles erdoor gejaagd heb, de hele erfenis verspeeld heb, dat die jongen toch naar zijn vader gaat. Waarom denk je? Dat is omdat hij zijn vader kent. En dat hij wist dat hij van zijn vader iets zou krijgen. Hij ging met hoop en verwachting naar zijn vader toe. Kijk, dat is het verschil tussen het bedelen bij een winkelcentrum en het geestelijke bedelen. Kijk, zo'n bedelaar in een winkelcentrum of bij zo'n treinstation, die moet maar afwachten. Is het mooi weer en hebben de mensen er zin in, dan krijgt hij waarschijnlijk veel. En is het slecht weer en zijn de mensen allemaal chagrijnig, dan krijgt hij weinig of helemaal niks. Maar geestelijke bedelaars, die mogen bedelen met verwachting, in geloof en met hoop dat God hun als geestelijke bedelaar niet laat staan. De Heer Jezus zegt het. Al wie tot mij komt, die zal ik zeker niet uitwerpen. Het is niet te vergeefs om op God te hopen. Dat geldt ook voor jou. Jij, als geestelijke armoedzaaier. Als je dat ontdekt hebt. Of als dat vanmiddag naar je toe komt en op je weegt dat je alleen maar schuld hebt. Dan nodig ik je uit om vanmiddag in geestelijk opzicht je hand uit te steken naar de levende God. Met hoop en verwachting in geloof. Waag het er maar op, het zal je meevallen. En dat niet één keer, maar steeds weer. Want de stand van het leven met de Heere, dat is de stand van het bedelaarschap. Want wij zelf hebben het nooit. Het moet altijd van die andere kant komen. Steeds weer opnieuw vervuld worden. Die lege hand, die hand van een bedelaar vervuld worden. Met alles wat de Heere Jezus aan je geven wil. En dat is het derde, die genadige vervulling. Kijk, het komen voor Gods genadetroon als een arbe van geest. Dat is bedelen om de genade van Christus. En weet je wat dat is? Dat is nu het einde van de wet. Kijk, de wet van God die eist. Die wet van God die vraagt van ons dat we volmaakt zijn. En als je dat op je in laat werken, dan word je er moedeloos van. Want daar kun je namelijk nooit aan voldoen. En als je niet volmaakt bent, dan vervloekt die wet je. Uit ons komt geen enkel goed. Er blijven alleen maar bergen van schuld over. En als je dan aan het einde van die wet bent gekomen, dat je ziet, aan mijn kant alleen maar tekort, alleen maar schuld, ik kan het nooit oplossen. Daar begint het evangelie van Jezus Christus. Want dat is wat Christus zegt. Zulke bedelaars, zulke geestelijke armoedzaaiers, zulke armen van geest, die zijn zalig. Die zijn volmaakt gelukkig. Die hebben het allergrootste geluk gevonden. Die zijn, om een ouderwets woord te gebruiken, wel gelukzalig. Die delen in die volheid van goedheid, genade en liefde van de Heere Jezus Christus. Dat is onverdiende zaligheid, onverdiend aan onze kant, maar verdiend door Christus. Nu, die zaligsprekingen waar we zo naar luisteren, die horen bij elkaar. En elk van die zaligsprekingen, dat is als het ware een karaktereigenschap. Dat is niet iets wat we als een soort aangeboren eigenschap vanaf het begin hebben meegekregen. Nee, het is een karaktereigenschap van het geestelijke leven. Van het leven met God. En deze eerste zaligspreking, zalig zijn de armen van geest, dat gaat vooral over het begin. Maar die andere zaligsprekingen, die volgen erop, die horen daarbij. Het zijn armen van geest. Die ook treuren, rouwen om de zonde, die hongeren en dorsten om de gerechtigheid. En elke volgende zaligspreking, daar valt het geluk, daar valt de zaligheid steeds verder open. Lees maar eens mee. Vers 4, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zijn zalig, want ze zullen verzadigd worden. Er zal barmhartigheid worden bewezen. Ze zullen God zien, ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Ja, uiteindelijk opnieuw, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is het ultieme, dat is het doel. Kinderen zijn van het koninkrijk van Jezus Christus. Het wordt steeds groter, het wordt steeds rijker, het wordt steeds meer. Ja, weet je wat nou het mooie is? Kijk nog eens een keer naar die eerste zaligspreking. Dat allergrootste, dat allermooiste, het allerbeste van het koninkrijk van Jezus Christus, dat wordt beloofd aan armen van geest. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Niets minder dan het allergrootste en het allermeeste. Dat is het geluk van zulke geestelijke armoedzaaiers. En dat is vanaf het allereerste begin. Dus als jij nu stopt om het zelf te proberen. Als jij er nou eens mee ophoudt door alles bij elkaar te leggen, als het ware de eindjes aan elkaar te knopen, of als een muzikant zelf wat muziek te maken, om nog iets te doen wat God wel behagelijk is. Maar je handen uitsteekt naar Jezus Christus. Vanuit die armoede naar Hem toe gaat. Dan ben je zalig. Dan ben je volmaakt gelukkig. Dan ben je gekomen aan het einde van het wet. Maar dat is het begin van het evangelie. En daarin ligt de zaligheid, namelijk het koninkrijk van Jezus Christus. En dan moet je goed lezen. Dat staat er niet als iets wat ooit nog een keer gaat komen. Nee, er staat, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is er nu al. Dat begint dan direct. Dat koninkrijk van Jezus Christus, wat is dat? Dat is gekomen in de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is nabijgekomen. Hij is die koning van dat koninkrijk. En hij neemt dat koninkrijk mee. Hij brengt dat dichtbij. Jezus Christus is het zelf die zijn koninkrijk vestigt. Die zijn macht en zijn heerschappij laat gelden. Die dat vestigt in het hart, in het leven van zondaar. Dat deed hij toen in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat doet hij vandaag ook nog. Heel eenvoudig. Door zijn woord te laten horen. Ik zie het gebeuren in het leven van Levi. Levi die tollenaar, die druk bezig was om plannen te maken, om nog meer te stelen van zijn volksgenoten, om rijk te worden, helemaal in de ban van geld en goederen van deze wereld. Ja, totdat de Heer Jezus langskomt. En dan klinkt het heel eenvoudig. Volg mij. En ik kan niet anders dan alles achterlaten, wil ook niet meer anders, om dan achter Jezus Christus aan te gaan. Dat werk van de wedergeboorte, dat Gods geest werkt onder het woord. Nicodemus, hij krijgt het te horen, die leraar uit Israël. Zonder wedergeboorte zal niemand het koninkrijk zien. Maar koning Jezus, hij komt. Hij is het die verlost. Hij is het die overbrengt van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het eeuwige licht. Hij is het die ervoor zorgt dat al zijn onderdanen delen in de rijkdom van deze koning. Deze grote koning. Ja, laten we daar nog eens even naar kijken. Deze koning. Die koning die zo, ik zeg het nog een keer, die werkelijk zo schathemelrijk was. En die naar deze aarde is gekomen om straatarm te worden. Om in die weg zondaren schatrijk te maken. Om die schatten die hij heeft uit te delen, vergeving, verzoening, het eeuwige leven, dat koninkrijk van Jezus Christus, wat zichtbaar wordt in harten en levens van de gelovigen. Van ouderen, van jongeren, van kinderen, die het geleerd hebben om te luisteren naar de stem van de goede herder, dan ben je schatrijk. Dat koninkrijk van Jezus Christus, dat komt, dat gevestigd wordt in de harten. En tegelijkertijd staat de definitieve doorbraak van dat koninkrijk, dat wacht nog. Dat komt nog. Dat wacht op die definitieve doorbraak als Christus terugkomt. En dan zijn koninkrijk definitief zal vestigen. Die kinderen van het koninkrijk, ben jij er alleen van? Die zijn schatrijk met deze koning. Maar in zichzelf zijn ze straatarm. De kerkreformator Luther die zei het zo. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Het stond op een briefje wat ze vonden tussen de dekens. En het werd gevonden nadat hij gestorven was. Dat kleine briefje. Als een soort laatste geloofsbelijdenis. Dat is wat Luther overhield. Wij zijn bedelaars. Maar zulke bedelaars, die zijn zalig, die zijn volmaakt gelukkig. Opnieuw die tollenaar. Die tollenaar die helemaal aan het einde gekomen is. En die roept tot God. Zalig. Die verloren zoon. Die zijn armoede bekend maakt en die bedelaarshand uitsteekt. Ik heb gezondigd. Zalig. Ik denk, om nog een voorbeeld te noemen, aan die bedelende blinde langs de weg. En dan hoort hij dat de Heer Jezus langskomt. En dan laat hij zich niet het zwijgen opleggen. Maar dan roept hij het uit. Zoon van David, ontfermt u zich over mij. Zalig. Omdat ze zichzelf zalig verklaren? Nee, dat doet Christus zelf. Door zijn woord en door zijn geest. Door de kracht van zijn geest. Waarmee dat woord in het hart wordt gelegd. Ook van jou? Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Amen.